We kennen het allemaal, het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten. We willen succesvol ondernemen, we willen een goede partner, vader, moeder, vriend, vriendin zijn. We willen regelmatig sporten en sommigen onder ons willen dat het huis er picobello uitziet. Maar hoe kom je tot zo'n life balance of eerder bestaat die überhaupt? Welkom in onze aflevering Work-Life Balance. Op het water aan de prachtige Broeltorens in Kortrijk ontvangen we mensen met een sterk, maar steeds verschillend verhaal. Je als ondernemer op poelige waters begeven, werd de inspiratie voor onze locatie. Jawel, op een vlot. Elke ondernemer bouwt doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Opnieuw hebben we drie contrasterende profielen in ons midden. Welkom Bart Buijzen, Elise Daasleer en Ferdaos Kam. Zeg ik het juist?
Ja, perfect.
Welkom.
Dank u wel.
Bart, ik begin met jouw voorstelling. Je komt aanvankelijk uit de corporate wereld en je bent oprichter van Easy Coffee. Een snelgroeiend koffieconcept met inmiddels een koffietruck en verschillende bars in Vlaanderen. Bart, jij benadert je balans tussen werk en privé graag op een alternatieve manier.
Nogal een beetje, ja. Toch,
alright.
Toch. Niet voor de hand liggend.
Oké, we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Ferdaos, je bent student netwerkeconomie aan de HOWEST. Daarnaast ben je fulltime vader en ondertussen bouw je ook nog eens aan je eigen start-up. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, inderdaad. Eigenlijk, naast dat ik een vader ben en een student ben, we hebben een VZ2. We zijn vorig jaar gestart, naast mijn studies. En ik ben samen met een vriend aan het werken aan een ander e-commerce project.
Oké, fijn. Daar kunnen we later dieper op ingaan. Ik kijk achter mij, want Elise zit ook in het gesprek. Elise doet hier twee functies tegelijk. Ze is het vlot aan het besturen en zit mee in het gesprek. Elise, vanuit een HR, een interne HR en marketingfunctie bij Comma Groep, groeide je passie voor eventmanagement nadat je daar een evenement had opgezet. Vervolgens stapte je over naar Twice Entertainment, waar je als event officer fungeerde. Een geboren planner, organisator en teamplayer laat je niet zomaar in een hoekje duwen. Momenteel ben je dan ook het gezicht en de coördinator van Start.k, de plek voor ondernemende studenten in Kortrijk. Samen met jou werd het idee voor de podcast geboren om diezelfde doelgroep te inspireren met ondernemersverhalen. En ik ben uw gastvrouw Anjo Weijgens, de creative director bij Remus en co-founder van Zoomers. Goed, we gaan het eerst hebben... zitten jullie goed? We zijn intussen vertrokken met het vlot, dus het gaat hier vlotjes. eerste vlotmop. Als jullie er nog hebben, shoot. dus jullie hebben al een beetje van de mocktail in jullie geval kunnen proeven. In elk van onze afleveringen maken wij een mocktail of cocktail die verband houdt met de aflevering. En dat is ook in dit geval. Jullie hebben daarnet een beetje het entertainment er rond gezien. Leg eens uit wat je daarnet zag met de cocktail of met de mocktail die daar gepresenteerd stond.
Ik zag een balans.
Ja,
met citroenen.
Ja.
Dat is wat ik zag.
Ik zag twee razend ambitieuze entrepreneurs. Hè?
Mooi gezegd. De cocktails en mocktails komen van Tropaholic Cocktails. Er liggen twee kaartjes op tafel. En die kaartjes mag een van jullie twee voorlezen. Want dat is eigenlijk de uitleg waarom dat we voor deze gekozen hebben. Bart, welke cocktail zijn we aan het drinken? Of welke mocktail?
De Whisky Sour op balans. Met whisky, citroen, eiwit en suikersiroop.
Ja. Ferdaos, wat is de uitleg van de cocktail?
Oké, het thema balans weerspiegelen we in de klassieke whisky sour, waar de zure citrus smaken perfect in de balans moeten zijn met de zoete smaak van whisky. Deze serveren we op een oude weegbalans. De boodschap erachter is dat je aan elk kan van de weegschaal evenveel moet drinken om de weegschaal in balans te houden. Dit moet je in het dagelijks leven ook doen tussen work en life als je wilt dat het ene niet te zwaar doorweegt op het ander.
Klinkt als een mooi verband. Dat hebben de boys van Tropaholic mooi neergeschreven. Dat is ook hun verhaal. Het was ook hun opdracht om een cocktail te vinden die bij onze thema's paste. Dus ik vind dat ze dat heel goed gedaan hebben.
Super lekker.
Ja, zeer lekker.
Inderdaad, ja.
Wat is voor jullie het belang om een balans te hebben tussen werk en privé? Bart?
Well, ik denk dat het heel belangrijk is om te zien voor jezelf hoe je in het leven staat en wat je normen en waarden in het leven zijn. En daaruit vloeiend moet je kunnen definiëren wat work-life balance voor jou persoonlijk betekent. En dat is voor iedereen anders, denk ik. Ik denk dat er geen twee personen zijn op de wereld die eenzelfde definitie van work-life balance zullen hebben. Mm-hmm. Dus dat is heel persoonlijk, heel divers. En hangt van veel, veel omstandigheden, externe omstandigheden af.
Ja. Elise, hoe denk jij daarover?
Ik merk dat ik dat soms moeilijk te behouden vind. Omdat ik vind het belangrijk om alles wat ik wil bereiken na te streven en daar mijn best voor te doen. Maar als je dat zowel in de privé als professioneel wilt doen, wil dat zeggen dat je soms wel hier en daar een beetje moet schipperen tussen de twee. Wauw, die kwam er vanzelf uit.
Ja, zeer mooie woordspeling.
Dus ik snap dat er inderdaad verschillende visies op zijn. Ik merk alleen dat ik zelf soms zo hard gepassioneerd kan zijn in iets dat ik mezelf daar een beetje in verlies. Mm-hmm. En dat geldt voor beide zijden.
Schipperen tussen 2, 3, 4 dingen, verder als vertel. Hoe hard vind jij het belangrijk om die balans te kunnen bewaren?
Wel, ik heb heel veel fouten gemaakt eigenlijk als het over balans gaat, als het over het behouden van balans gaat. Maar voor mij is het belangrijk, als ik iets doe, of als ik heel veel dingen doe, dat ik nog altijd content ben met wat ik aan het doen ben. En dat ik genoeg tijd kan geven aan mijn gezin, aan mijn familie en aan mezelf. Ja. Dus dat is een uitdaging, dat is je bereikt nooit een perfectie. En voor mij, zodra dat een routine wordt, dat is een signaal om te stoppen ermee en iets anders te doen. Dus, want anders ga ik me niet goed voelen.
Oké. Om de luisteraars een idee te geven met wat jullie allemaal bezig zijn, kunnen jullie ons een idee geven welke zaken in jullie leven behoorlijk tijdsintensief zijn, wat jullie belangrijk vinden? Bart?
Wel, momenteel ben ik tamelijk gepassioneerd als entrepreneur bezig met een project. Komende uit de corporate sector definieer ik dat altijd een beetje als project management style-wise. Iets waar dat ik toch wel mezelf toelaat van er heel veel mee bezig te zijn. En dat doe ik in balans met een gezinsleven, met een leven met 2 kleine kinderen. Mijn zoontjes zijn 8 en 6. En natuurlijk ook nog met een paar hobby's die ik meesleep en die ik graag wil uitoefenen. Maar ik moet wel toegeven, ik doe dat in zo'n mate met een grote focus op het entrepreneurship, dus op mijn project, dat echt wel de driving, het belangrijkste is in mijn leven.
Oké.
Momenteel. Maar dus wat jij zegt ook, van zodra dat er routine komt, ben ik ook de eerste die ontsnapt. Hè?
Ja, inderdaad.
Oké. Elise, vertel, in het verhaal, toen je als event officer werkte en nu, welke dingen zijn voor jou diegene die het meest tijdsintensief zijn, waar jij het meeste mee bezig bent?
Als ik als event officer actief was, was ik altijd eerst op kantoor en heel vaak heel laat buiten. Maar ik vond dat ook niet erg, want ik wilde mij echt 100% inzetten voor die projecten. Natuurlijk, dat zijn weerslag op de privé, want ik had heel veel evenementen die gewoon 's avonds doorgingen of in het weekend. Dus dan zei je er ook gewoon niet. En om dan de persoonlijke achtergrond daar even bij te geven, we zijn aan het verbouwen. Dat heeft zijn impact gehad op de verbouwing. Er valt daar wel zo een beetje een duiding aan te geven in die zin dat heel veel van de afbraak al gebeurd was en daar ben ik vrij goed in, maar alles wat dat opbouw aangaat, daar moet ik van wegblijven, want daar ben ik het niet zo goed in. Dus misschien was dat dan op zich minder erg. Maar als je veel uren klopt, ben je nadien ook moe. En je moet daarvan recupereren. En die recuperatietijd investeer je niet in iemand anders. Dus als je dan thuiskomt naar je partner, als je moet recupereren en je moet jezelf tijd geven, dan is dat tijd dat die persoon eigenlijk dubbel verloren heeft met u. En dat is iets waar ik wel af en toe moest naar op zoek gaan. Het belangrijkste dat ik toen voor mezelf heb gedaan, is ontdekt dat ik heel graag en heel veel wil reizen. En dat voor mij een heel goede manier is om en te recupereren en quality time te hebben.
Ja.
Dus dat is een van de aspecten in mijn leven dat ik nu niet meer zou kunnen wegdenken.
Ja. Als ik denk aan reizen, dan zou ik Bart meteen ja zien knikken. Ferdaus, hoe zit dat? Want ik keer direct terug naar jou, Bart. Ferdaus, hoe zit dat met jou in jouw tijdsverdeling naar reizen toe, bijvoorbeeld?
Ik ben iemand die niet echt te veel graag reist. Maar het is vooral, als ik op reis ga, het is vooral om families te bezoeken. Want dat geeft me ook energie. En eigenlijk, ik ben ook iemand die graag werk met een intensieve agenda, want dat geeft me energie, daar zit de druk erachter en dan kun je heel veel bereiken. Maar een valkuil is dat je dan ook je batterijen raken ook plat. Dus eigenlijk moet je dan ook zorgen dat je terug weer de energie krijgt. En ik krijg dat dan als ik mijn families kan bezoeken, als ik mijn vrienden kan bezoeken. En dat is niet echt dan het reizen zelf, maar die mensen zien en met hun even zijn. Dat geeft me weer de energie die ik nodig heb.
Bart, jij komt uit een corporate wereld. Daar, heb je 20, daar ben je 20, ruim 20 jaar actief.
Bijna 20 jaar. Ja. Bijna 20.
20 jaar actief geweest. Dan ben je op wereldreis vertrokken.
Ja.
En wacht hoor, sorry dat ik je onderbreek. En dan heb je eigenlijk de combinatie gemaakt tussen het wereldreizen en je passie voor reizen en je passie voor koffie.
Ja.
Maar vertel, waar jij wilt beginnen.
Ik heb eigenlijk twee grote passies in het leven. Hè. En dat heb ik als corporate employee heb ik dat vastgesteld. Mijn eerste en grootste passie is reizen. Ik ben een world traveler, zit mij in het bloed, zit in mijn genen. Ik kom uit de luchtvaart. Ik heb in mijn corporate career als job, maar ook voor leisure purposes, heel veel gereisd. En dat is een heel belangrijk bestanddeel van mijn gelukkig zijn. Dus als ik niet kan reizen, dan ben ik niet gelukkig. Maar op de tweede plaats ben ik ook heel gepassioneerd als entrepreneur bezig. En de perfecte balans voor mij tussen dat reizen en dat entrepreneurship, dat is niet traditioneel zoals wij dat in het West-Vlaams of in het Belgisch beeld zien van oké, ik sta mij toe om 50 weken hard te werken en zal dan 2 weken hard reizen. Als world traveler kom je niet echt to your senses als je 2 weken op reis gaat. Hè. Dus dat is voor mij geen alternatief. Dus wat doe ik? Ik doe op een heel alternatieve wijze, zeg ik van, ik werk aan mijn project, dus als entrepreneur, voor een longer period of time. Of dat nu 5, 6 of 7 jaar is, dat weet ik vooraf niet natuurlijk. Het slagen van het project heeft daar ook mee te maken. En dan ga ik terug op wereldreis. Dus na mijn corporate career ben ik effectief met mijn gezin, met mijn 2 kleine kindjes, 2 jaar op wereldreis geweest. We hebben een kleine 80 landen bezocht in voornamelijk Azië en Europa. En ik weet nu al, dus in mijn agenda heb ik een datum aangestippeld waar onze nieuwe wereldreis begint. Niet written in stone, hoor, maar dus die is wel nog negotieerbaar in een beperkte mate. Ik heb een biological clock die tikt. Mijn kindjes zijn nu 6 en 8, dus binnen 6 jaar kan ik ze niet meer 3 jaar op wereldreis meenemen. Maar mijn doel is dus effectief dat wanneer ik stop als entrepreneur op de manier waarmee ik nu op mijn project bezig ben, dan is het eigenlijk de bedoeling dat we 3 jaar op wereldreis gaan. En ik neem mijn kinderen terug mee en dat is voor mij hun world schooling is de best experience die ik kan meegeven aan mijn kinderen. Natuurlijk doe ik het ook voor mijn plezier en voor het plezier van mijn vrouw. Maar dat is mijn manier van work-life balance. Dus ik ben in staat om 5, 6, 7 jaar bijna non-stop te werken aan een tempo van 7 dagen per week. In een echte project management style. Maar mijn ontlading, die duurt dan even langer dan 2 of 3 weken of 4 weken ook. Mijn ontlading is dan 2 tot 3 jaar terug. Ja.
En hoe gaan uw vrouw en uw kinderen daarmee om?
Wel, laat ons zeggen, mijn kinderen zijn 8 en 6. En ze hebben 1 wereldreis meegemaakt, 2 jaar. Voor hun was dat, alhoewel ze toen nog heel jong waren, de beste periode van hun leven. Hè. Mijn kinderen zijn opgegroeid in een multiculturele omgeving op reis. En dat vinden zij het tofste wat er bestaat. Hè. Dus mijn kinderen kijken er naar uit, omdat ze weten dat ze op de volgende wereldreis ook weer totaal nieuwe dingen zullen kunnen doen, wat betreft sporten, surfen, kitesurfen, wat weet ik allemaal, wakeboarden. En zij kijken er enorm naar uit. Natuurlijk kan je dat enkel doen met een partner die daar 100% like-minded is ook. En mijn vrouw, wij komen allebei uit de luchtvaart. Het reizen zit ons allebei in het bloed, laat ons zeggen. We zijn allebei als entrepreneur heel hard bezig een succesverhaal te creëren. En de ontlading is dan dat we 3 jaar op wereldreis gaan. Dus dat kan je enkel doen als de hele familie er 100% achter staat. Daar ben ik 100. Ja.
Oké.
Dat is zeker.
Ja, inderdaad. Als ik eraan mag toevoegen, is ook bij mij eigenlijk Alles wat ik gedaan heb tot nu toe, ik heb altijd de steun van mijn vrouw nodig. Want als dat er niet is, lukt het ook niet. Want als persoon, als je thuis komt, moet je ook alleen met elkaar goed kunnen omgaan. Want anders lukt het niet. Dus als je een partner hebt, ja, het is wel belangrijk dat jullie alle twee erachter staan. Want anders gaat het echt moeilijk zijn.
Oké. Hoe ziet een dag in jullie leven eruit? Als in, kun je ons even meenemen in een recente werkdag bijvoorbeeld?
Ja. Bij mij begint de dag 's morgens niet in een routine-stijl, want ik had echt wel een routine. Dus dat wil zeggen, soms sta ik om 5 uur 's morgens op, soms om 6 uur 's morgens, soms om 7 uur 's morgens. En meestal zal ik beginnen een beetje te werken. Hoe vroeger ik opsta, hoe sneller ik begin te werken. En dan begint mijn familieleven op een bepaald moment. De kinderen kleren, zorgen dat er eten op tafel staat en de kinderen naar school brengen, is iets wat ik zeker de helft van de tijd poog te doen. En dan ga ik over naar mijn werkleven terug, waar ik, afhankelijk of ik zelf in mijn shop sta, want operationeel ben ik nog heel erg bezig in mijn project ook, of eerder dan strategisch vanuit mijn home office werk, dan ben ik eigenlijk de hele dag tot 6 uur aan het werken. En om 6 uur ga ik terug de kindjes gaan afhalen en dan begint mijn familieleven terug. Maar dat is ook niet routineus. Dus dat kan zijn dat er 2 uur met de kinderen ingepland worden, waarna ik 2 uur werk. Of soms is dat 4 uur met de kinderen en dan gaan we allemaal samen slapen. Routine zo weinig mogelijk, want dat ben ik niet goed in.
Gewoon het nemen zoals het komt.
Het is dat. Ja. En de dagagenda zal eindelijk bepalen hoe mijn dag dan ook loopt. En er zijn dan ook eens emergencies, of soms is er een kindje met zijn fiets gevallen en moet hij naar de spoed. Dan neem ik die allemaal mee, zo, maar met een smile. Ja. Dus ik laat me dan wel ik laat mij sturen door wat er gebeurt gedurende de dag. En dat vind ik leuk, dat heb ik graag. Maar zo weinig mogelijk routine.
Ja.
De enige routine die ik heb is van, oké, mijn kindjes moeten ergens tussen 8 en 8 uur 30 op school zijn. En om 6 uur mag ik ze gaan afvallen. En daartussen kan ik mij 100% met mijn werk bezighouden. Maar ik ga ook meestal s'avonds nog terug mijn workmode heractiveren.
Ja. Elise, hoe ziet een dag bij jou eruit als eventplanner?
Ik heb geleerd vanuit die job dat je heel hard met veranderende dingen moet kunnen omgaan. Want als je in die event zit, de grootste fout die je kunt maken is denken dat alles goed gaat gaan. Dat bestaat niet. Dus je moet altijd een plan B en een plan C hebben. Maar om jezelf de vrijheid te geven om dat op te vangen, heb ik wel routine leren opbouwen en dingen die moeten gebeuren. Dus mijn werkdag start altijd 1 met een koffie, want ik ben anders niet aanspreekbaar. sowieso.
Bart knikt.
En 2 met mijn mailbox. Dus een half uurtje mails aan het begin van de dag en een half uurtje mails aan het einde van de dag, dat ik zeker alles beantwoord heb, dat moet beantwoord zijn. En ik ben, ondanks alle tools dat er bestaan, Trello, Monday, ik heb het allemaal geprobeerd, maar geef me maar gewoon mijn boxje met mijn stilo en ik schrijf er mijn to-do-lijstjes in.
Ja.
Verdels?
Ja, bij mij, als het over projecten en activiteiten gaat, ik heb routine niet graag. Het moet altijd uitdagend en veranderend zijn. Maar als het over mijn week gaat, ik heb het altijd liever als ik... Het zou perfect zijn als ik altijd mijn week vooraf kan plannen. Iedere dag, iedere uur. Maar dat is ook heel moeilijk, want hoe meer projecten en hoe meer dingen dat je hebt in je leven, hoe moeilijker het is om alles vooraf in te plannen. En een typische dag zou zijn bijvoorbeeld, ik word wakker, ik heb 6-8 uur les. Daarnaast is een van de kindjes, die moet naar de dokter. Daarnaast zijn er problemen in de VZ2 met elektriciteit. Of er is een van de leden niet tevreden met hoe wij werken. Of Vlaams Belang organiseert een protest tegen wat wij aan het doen zijn. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die je niet kan plannen. Maar eigenlijk, ik werk graag wel met een planning. Zoveel mogelijk.
Ja. Kan je ons even toelichten waarom je ervoor gekozen hebt om opnieuw te gaan studeren?
Wel, ik had mijn middelbaar diploma behaald in de zomer van 2014. En nadien, ik wilde verder studeren met politieke wetenschap, maar ik had zo mijn twijfels en er waren heel veel andere privé moeilijke omstandigheden toen. Ik was toen nog niet gehuwd, ik was heel jong. Dus, maar er waren heel veel andere problemen die ervoor zorgden dat ik niet kon verder studeren. Ik heb dan toen beslist om een jaar weg te gaan eigenlijk en dingen te doen dat ik leuk zou doen. Dat was dan echt een reis die ik gepland had toen. En nadien begon ik dan ook te werken eigenlijk in de agentschap integratie en inburgering in Kortrijk. En daarna bij een VZ2-minor in Daco. Dat was ook in de regio van Kortrijk als begeleider van jongvolwassenen. Dus ik heb verschillende jobs gedaan. En tijdens die jobs heb ik mezelf ook zo'n beetje ontdekt van oké, wat doe ik graag? Wie ben ik als persoon? En daarna, het was... Ik startte in 2019 met een winkeltje eigenlijk, in december van 2019. En dat was juist toen corona startte in Wuhan, dus ja, het was perfecte timing. Maar het is zwaar mislukt eigenlijk na een jaar, die winkeltje. En dan was ik weer aan het denken, oké, wat wil ik doen? Ik heb dan echt zo'n paar maanden erover nagedacht, gesprekken gehad met verschillende mensen. En ik heb dan... Ik wist niet zelfs dat netwerkeconomie bestond. Maar ik heb dan echt zo... Na heel veel informatie te krijgen, ik heb beslist dat wel, dit is wel iets voor mij. Want je leert ondernemen, je leert ook studeren. Allez, je studeert, je leert heel veel nieuwe dingen die je niet op jezelf kan. Dus dat was echt de perfecte timing. En heel veel mensen zeiden, nou ja... Is eigenlijk, je hebt gezin, je hebt kinderen, je hebt dat en bla bla bla, dat gaat niet lukken. Maar ik zei, nee, ik wil het. En ik ga mezelf wel... En dat is ook de periode waarin we gestart zijn met de VZ2 ook. Dus...
Mooi verhaal.
Ja.
Ja. Lukt dat om bijvoorbeeld on remote te gaan werken? Gaat je opleiding mee in jouw verhaal? Hoe moet ik dat zien? Heb je bepaalde vrijstellingen bijvoorbeeld voor bepaalde zaken?
Nee, ik heb geen vrijstelling aangevraagd. Ik studeer dus voltijds. Maar de voordeel ervan is dat ik zie het wel... er is geen lijn tussen mijn werk en privé. Dat loopt alles door elkaar. Alles wat ik leer in mijn opleiding probeer ik toe te passen in de VZ2 nu. Soms werkt het, soms werkt het niet. En dan zie ik ook, ik voel het direct van oké, in hoeverre is dat wel mogelijk in realiteit. Dus dat is wel het voordeel ervan. Maar mocht ik bijvoorbeeld een richting gekozen hebben die niet iets was voor mij, dan zou het totaal niet lukken.
Ja,
dan
moest het is omdat je er echt helemaal achter staat.
Ja, want dat is echt, ze zeggen het is mijn passie.
Ja, een passie drijft, hè, Bart.
Ja, dat is de basisvereiste.
Oh, dat was niet expres, in dat mopje. Oké, sorry.
Ik had het nog niet door.
Ja.
Heel goed gedaan. Nee, maar zonder passie. Dus als je gepassioneerd met iets bezig zit, dan heb je een andere definitie van work-life balance dan als je niet gepassioneerd, als je niet het geluk hebt om gepassioneerd met iets bezig te zijn. En ik denk dat het probleem een beetje in onze maatschappij is dat er heel veel mensen het ongeluk hebben dat ze niet gepassioneerd met een dagelijkse taak bezig zijn. En dat legt veel druk op het thema work-life balance, omdat ja, die hebben het geluk niet dat, dat hun work hun passie is. Hè. Ik kan er niet over meepraten. Ik probeer ook bij mijn werknemers ervoor te zorgen dat ze het geluk hebben dat hun werk hun passie is. En ik poger ook mee te monitoren eindelijk, dat als het niet zo is, dat we dan zo snel mogelijk een andere oplossing zoeken.
Ik heb het in een van de sites van jullie is meegemaakt, een medewerker die enorm, enorm gebekken. Ik denk nog nooit iemand zo gepassioneerd over iets, bepaald iets. Dus ja, dat merk je wel binnen jouw bedrijf.
Dat is een basisvereiste om bij Easy Coffee te werken. Is je moet echt wel gepassioneerd met dat beroep bezig zijn. Je moet er kunnen over vertellen. Storytelling is heel belangrijk bij ons. Dus we gaan dagelijks verschillende stories over verschillende topics gaan aan de man en de vrouw brengen. En als je dat gepassioneerd kan doen... Ja, dan is de sky the limit.
Mm-hmm. Ja.
Voor mij bijvoorbeeld, het is vooral passie. Wat is een passie? Wanneer weet je dat het jouw passie is? En voor mij was het vooral van, als ik iets doe, past dat wel bij de basis van wie ik ben als persoon. Dus dat is wel heel belangrijk voor mij. Als ik dat kan linken, als ik die link kan maken tussen wie ik ben als persoon en wat ik aan het doen ben... Dan doe ik het graag en dan kan ik heel veel tijd ermee bezig zijn. En dan denk ik, oké, dat is wel mijn passie, of ik ben er gepassioneerd over.
Als de uren op de klok geen enkele impact hebben, als het niet voelt als werken. Elise, kun jij daar iets meer over vertellen?
Over mijn passie?
Oh, ja.
Er zijn voor mij verschillende dingen die het plezant maken. Ik moet een beetje uitdaging hebben. En ik vind het vooral ook leuk als ik dingen kan doen waarvan de mensen eerst zeggen dat dat niet gaat lukken. Uh-huh. Dat gaat mij alleen maar meer motiveren om iets te proberen te realiseren. Het eerste moment dat we over de vlotkast hadden gebabbeld, waren er heel veel mensen aan het lachen. Van, ja, natuurlijk wel, gaat dat wel op een vlot doen, sure. uiteindelijk hebben we een vlot gevonden en dat was van, ja, maar gaan we ermee varen? Ja, natuurlijk gaan we ermee varen. Ja, voor mij was dat absoluut geen vraag. En dat is voor mij een stuk mijn passie in de ding leggen. Ik wil proberen mijn eigen grenzen te verleggen. En nu in Start.k wil ik ook ervoor zorgen dat de mensen waar ik mee werk, de organisaties, maar vooral ook de studenten, dat ook zij hun grenzen verleggen. En dat zij hun passie daarin vinden. Dat vind ik een van de belangrijkste taken aan wat ik nu doe.
Ja, want dat merk je ook in de evenementen die je ook bij Start.k organiseert. Dat wordt georganiseerd met mensen, die studenten, die door jouw opdracht hun grenzen kunnen verleggen. Er wordt bij jou bitter weinig georganiseerd door, ja, door instanties die geen student, niet jong, geen start-ups zijn. Dus daar hou je echt wel rekening mee.
Ik doe daar mijn best voor, omdat ik vind dat wel belangrijk. En ik vind ook, alle studenten moeten de kans krijgen om zichzelf te tonen, om hun verhaal te vertellen. En we gaan daar de komende jaren nog meer op inzetten om iedereen die met een project zit of ergens mee bezig is, dat die verhalen kunnen gedeeld worden. We hebben nu in de opstart, de eerste 2 jaren, heel veel platformen gegeven aan de mensen die ons gemakkelijker vonden. Maar we gaan nu, denk ik, breder communiceren. En ook mensen die ervoor beslissen om niet per se actief te zijn binnen Start.k, toch dat platform bieden om hun verhaal te delen.
Ja. Oké. We blijven het in elk geval volgen om te zien hoe Start.k evolueert. We zijn tegenwoordig allemaal digitaal verbonden. We hebben allemaal een gsm in ons broekzak. Dus het versturen van een WhatsApp-bericht is al veel sneller gedaan dan dat we vroeger een mailtje sturen om een bepaald iets. Dus het is niet alleen meer binnen de privécontext dat we een WhatsApp ontvangen. Maar waar trek je die grens? Voor jezelf, voor collega's, voor je medewerkers, voor externen?
Wel, ik ben tot extremen gegaan. Bijvoorbeeld, het was een tijdje geleden dat ik een jaar lang zonder Facebook, zonder WhatsApp, ik gebruikte gewoon een Nokia. En dat had heel veel voordelen, maar dan voel je het ook dat iedereen tegenwoordig op de smartphone zit, dus dat is dan wel een beetje moeilijk. Maar ik heb dan weer dus alleen met een smartphone gehad. Maar het is wel... Soms, ik voel dat persoonlijk als iets lastigs. Bijvoorbeeld, je wordt constant via WhatsApp. Oftewel ga je kiezen voor 2 gsm's, dan is dat extra hoofdpijn. Je moet alle 2 tijden ervoor maken. Ofwel ga je het allemaal in 1 steken en dan is dat geen... Het is moeilijk. Je krijgt een berichtje, je doet je gsm open. Ah, er is een berichtje van mijn collega van de VC2 en van mijn vriend. De ene ga ik beantwoorden, de ander heeft iets geschreven. Je kan een stuk van die zin lezen en de rest niet... Als je het leest, gaat hij het weten dat je het gelezen hebt. Dus dan moet je erop reageren. Ja, ik vind... Ik denk het verlaagt de productiviteit. Ik ben ermee bezig. Ik ben ermee nu opnieuw aan het proberen om... Oké, misschien moet ik weer ermee stoppen met de smartphone. Of een betere oplossing vinden. Ja. Niet helemaal zoals vroeger, maar... want dat is wel lastig en dat heeft een groot impact op productiviteit. Ja.
Bart?
Ik heb daar een totaal andere mening. Ik ben misschien niet echt een generatiegenoot, iets ouder. Ik ben bijna 50 jaar. Maar zonder social media functioneert er in mijn sector niets. Dus ik moet aanwezig zijn op social media. Wat ik wel helemaal anders ervaar ook, is ik heb geen antwoorddruk. Ik voel nooit antwoorddruk. Ik voel nooit druk om mijn mails vandaag... te bewerken. Ik voel nooit druk om mijn messenger vandaag te beantwoorden. Daar geef ik mezelf enorm veel flexibiliteit. Mm-hmm. Als je in de situatie bent dat je maar na een week een antwoord hebt gekregen van mij, dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat het geen top urgent thema was. Maar ik ga die agenda zelf gaan bepalen. Als je dat kan voor jezelf uitmaken, dat ga je daar ook nooit druk of stress mee hebben. En ik denk dat ik daar voor mezelf een perfecte wereld gecreëerd heb. Wil niet zeggen dat al mijn mails 7 dagen in mijn mailbox blijven liggen voor ik ze beantwoord. Maar ik ga heel snel gaan differentiëren tussen wat is er nu echt wel top urgent, life-threatening, wat is er een thema van leven of dood. En wat is er iets wat gewoon ja, ook misschien wel eens te laat kan beantwoord worden zonder dat er mensen gaan sterven.
Ja.
En dat is iets, oké, ik heb daar zelf de sleutel van in eigen handen en ik ervaar daar nauwelijks druk.
Ja. Elise, loop jij gestrest als je mailbox-symbooltje op wat meer bolletjes staat dan normaal?
Ja, dat geeft me heel veel stress. Ik heb liever dat alles behandeld is. Maar ik moet toegeven, als je weken hebt zoals hier, dat je een week op een vlot zit, ja, je mails blijven een beetje liggen. Hè. Dus
we hebben allemaal een out-of-office momenteel.
Ja, die had het misschien wel beter ingesteld. Dus dat heb ik niet gedaan. Maar ik voel dat wel, omdat ik... ik denk altijd, als ik niet onmiddellijk antwoord of niet onmiddellijk toon dat ik ermee bezig ben, dat mensen dat misschien ontgoocheld gaan zijn. Dus dat is voor een stukje expectation management misschien ook, omdat ik zelf altijd zo ben, dat ik zo rap mogelijk antwoord en mensen weten dat van mij. Dus ergens heb ik die verwachting gecreëerd. Dus als ik niet direct antwoord, dat is iets dat ik ga moeten veranderen bij alle mensen die anders mails sturen naar mij. Omdat ik dat zelf altijd zo heb gehanteerd.
Mm-hmm. En als ik... wat Bart zei bijvoorbeeld, van hey, ik bepaal zelf wanneer ik erop antwoord. Ik denk dat is wel ook heel belangrijk. Het is moeilijk bij mij bijvoorbeeld over WhatsApp, maar over heel veel andere dingen. Ik had een boek gelezen een tijdje geleden, dat was van Stephen Covey. Dat was ook over, ergens ging het over prioriteiten bepalen. En dat probeer ik nog altijd toe te passen. Dat heeft een grote invloed gehad op mij. Hij maakt een kwadrant van, een kwadrant. En er staan, langs de ene kant heb je urgente zaken. Langs de andere kant heb je urgente, maar niet belangrijke zaken. Urgente, belangrijke zaken. Niet urgente zaken. En niet urgent, niet belangrijk. Dus als echt chaotisch wordt... dan keer ik wel terug naar die kwadrant en ik maak een lijstje van... Ja, en dat helpt enorm, want soms heb je het gevoel van oké, ik moet dat doen, ik moet dat doen. Maar als je het bekijkt op papier, het is toch niet... Ik moet dat gewoon uitstellen. Dus dat helpt wel.
Dat is ook een beetje het gevolg van zaken die we in de maatschappij op dit moment meer ervaren. Dat is, het is even een trend geweest om het druk te hebben. Dat was precies in de mode om altijd druk te zijn en veel te doen te hebben. Maar... We hebben even een verplichte pauzeknop gehad in 2020, die wel even heeft geduurd. En ik heb daar wel bij gemerkt dat ik wat meer onderscheid heb leren maken tussen dingen die echt belangrijk zijn en dingen die minder belangrijk zijn. Dus ik ben ook sedert dan veel meer beginnen reizen, omdat ik dat echt nodig had om mijn hoofd vrij te maken en terug met echt volle aandacht te kunnen werken. En mijn routine, of mijn... Nee, routine is niet het juiste woord. Mijn levensritme toont dat eigenlijk aan. In de vakanties, als het zomerperiode is en als ik weet van ik heb veel meer sociale activiteiten, ga je mij heel weinig vroeg op kantoor zien. Maar anders door het jaar, zeker in de wintermaanden, ik vind dat zalig om op kantoor te zijn om 7 uur als er dan nog geen kat is. Dat ik dan mijn koffietje heb en op de mak kan opstarten. En die eerste 2 uur is er daar toch nog niemand.
Ja. Je zei daarnet, vrouwens, prioriteiten stellen. Is vaker nee zeggen, en dat is dan een vraag aan jullie alle drie, is vaker nee zeggen dan het vinden van de juiste balans? Nee tegen meer werk, nee tegen een reis, nee tegen... Is dat prioriteiten stellen, of hoe zie je dat exact?
Voor mij, het is gewoon... Wat als ik ja zeg, wat zal er gebeuren? Zal het een groot impact hebben voor mij, voor mijn onderneming, voor mijn privéleven... En als ik als ik een vraag krijg en ik zeg ja, en dat geeft me wel een goed gevoel van oké, ik heb iets goed gedaan, dan zeg ik ja. Anders stel ik het gewoon uit. Dat is dus bijvoorbeeld met sommige lastige mails, met sommige lastige berichtjes. Ik laat ze hangen heel lang. Dus, en soms vergeet ik dat ik moet antwoorden erop. Ja. Dus,
Bart?
Ja, ik denk dat leren nee zeggen en leren ontgoochelen misschien wel allee, belangrijk is in het leven. Hè. Dus, ja. En dat is iets wat ik als entrepreneur die 4 jaar bezig is, maar wel die al 20 jaar uit hun corporate leven komt, dat is iets wat ik wel beheers. Hè. Dus daar heb ik weinig problemen mee. Dus,
ja, daar ben je redelijk rationeel in.
Ja, daar ben ik heel rationeel in. Ik kan heel goed nee zeggen en ik kan ook heel goed onthoogelen. Hè. Dus op een diplomatische, positieve manier zelf. Hè.
Ja. Oké.
Okay. Leer mee dan.
Dat is een gave, dat klopt.
Ja. Elisa, heb jij dan... of wil je antwoorden nog op de vorige vraag? Ja.
Ik kan heel moeilijk nee zeggen. Ik kom dan soms achteraf een keer af met... daar had ik geen ja op mogen zeggen. Maar zoals dat ik zei, ik ga altijd zoveel mogelijk voor mijn passie gaan en het dan ook proberen te realiseren. Tegen reizen ga ik nooit nee zeggen.
Waarom zeg je nee? Omdat je de persoon in kwestie niet wilt ontgoochelen? Of hoe moet ik dat precies zien?
Ik ben nogal impulsief. Dan zeg ik heel rap ja tegen iets. En dan gebeurt het denkwerk soms achteraf. Maar op het moment dat ik iets heb toegezegd, ga ik ook niet meer terugkrabbelen. Tenzij dat er echt iets is dat mij blokkeert. Maar... Dus
ja.
Ja, misschien is ook nee zeggen iets dat met tijd beter wordt. Je hoort er beter in. Hoe meer je jezelf beter leert kennen en jouw opdrachten, dat je het makkelijker en, zoals Bart zei, op een positieve manier nee kunt zeggen.
Ja, maar ja. Ik heb voldoening uit het professioneel nee zeggen en het professioneel onthoogelen. Hè. Ik haal evenveel voldoening uit dat als uit het ja zeggen. Het leren constructief omgaan met alle soorten situaties is een verrijking in het leven. Hè.
Kun je ons zeggen waarop dat je de laatste keer nee hebt gezegd, als je dat wil delen?
Zonder dat ik heel in detail ga. Nee, maar ik had toegezegd op een tamelijk groot event om er met onze koffietruck te gaan staan. En heb 3 weken van tevoren vastgesteld dat we het logistisch heel moeilijk gingen krijgen om het te combineren met onze andere werken, met het opereren van onze 10 vaste shops die we hebben. Ik heb gewoon de telefoon genomen en alhoewel dat we een commitment gegeven hadden, heb ik gezegd van kijk, ik weet dat ik jullie onthoogel, maar ik kan het niet doen. Het zal niet professioneel zijn. We zullen er als... Start-up, scale-up, zullen we er veel te veel onder lijden? Ik maak mijn eigen scale-up kapot als ik dat nu aanneem. En ik weet dat ik jullie onthoogel, maar het spijt mij heel veel. En ik hoop dat jullie mij dat kunnen vergeven. En ik heb het gevoel dat wij op dezelfde basis verder werken met die mensen. Hè. Dus, en dat heb ik de laatste 4 jaar echt wel heel veel leren doen. Hoor.
Ja, eerlijkheid loont.
Ja, ja, toch wel, toch wel.
Ja.
En mogen fouten maken, hè, want... ik denk in België, wat ik als mijn voordeel zie, is... Ik kom niet enkel vanuit een 20-jarige corporate career, maar meer dan 15 jaar heb ik ook in het buitenland gewerkt. En in België moeten we leren omgaan met een ander concept van een failure culture. Hè. Failure in België wordt gewoon niet getolereerd. In België mag je geen fouten maken. Bij mij mag je fouten maken. En ik heb leren fouten maken. En ze leren toegeven ook. En er leren open met mensen over te spreken. Hè. In dat geval had ik een fout gemaakt met misschien dat al aan te nemen. Maar ik heb ze toch wel ergens professioneel rechtgezet. Hè.
Het aspect, je fout inzien, is belangrijker.
Wat ik zou... Heel echt aanraden aan jonge starters is ook wat wij als studenten netwerkeconomie vorig jaar geleerd hebben. Het was de Insight Discovery Test. En daarin eigenlijk, je maakt die test en je krijgt het resultaat en dan ga je weten welke soort persoon ben je. Ben je een rood, iemand die uitbundig is en heel snel zijn mond open doet? Ben je iemand die volgens de regels wel aan de slag gaan. Ben je iemand die de ja-zegger, iemand die groen is, die tegen alles ja zegt, niemand wil pijn doen. Nee. Welke soort persoon ben je? En dan ga je je valkuilen beter leren kennen. Dus ik denk, het is echt een aanrader om die test te maken.
Elise, ken jij jouw kleur?
Ik heb mijn kleuren niet. Nee. Ik heb wel een test laten doen, dat was met Enneagram. Dat wordt uitgedrukt in cijfers. Ik vond dat wel interessant. Maar ik vind het vooral belangrijk bij zo'n test dat je ook inderdaad echt leert omgaan met je valkuilen. Want het resultaat bij mij was, ik ben dus een enorme planner. Dat is to-do-lijstjes, dat is mijn leven. Ik ga altijd alles in structuurtjes en schematjes en to-do-lijstjes zetten. En als ik te veel in mijn stressverval, is dat het eerste dat ik ga beginnen doen. Alles opnieuw in schemaatjes zetten.
Ja.
En de coach waarbij ik hing, heeft mij echt geleerd om daar beter mee te leren omgaan. En om dingen dan wat meer los te laten, omdat dat net ervoor zorgt dat in plaats van overdreven veel te plannen, dat ik dan wat meer leer loslaten en effectief vooruit leer gaan, in plaats van in die structuren te vervallen. En het moment dat je dat leert, dat je eerst leert doen met die inzichten, dat is super interessant.
Welke dingen zouden jullie anders gedaan hebben, als je nu terugkijkt naar het verleden?
Veel, maar ook niet, want ik ben perfect gelukkig met al de fouten die ik gemaakt heb. En ik kom nogal veel in ondernemerscircles waar gezegd wordt vanuit een ondernemersperspectief, ja, je mag niet veel fouten maken, je moet er direct bonk op zetten. Je moet als ondernemer heel goed geïnformeerd aan jouw project beginnen. Ik heb een andere mening. Ik zeg, we moeten veel sneller durven springen
buikgevoel.
In België. Buikgevoel. Fouten maken, eruit leren en ze geen tweede keer meer maken. Dat is de belangrijkste les dan wel. Maar door het maken van de fouten is de learning curve 10 keer groter. Dus ik ben eigenlijk best wel trots op alle fouten die ik tot nu toe gemaakt heb.
Ja.
Ja, voor mij is ook van nature of mijn comfortzone was altijd de groene kant van de test. En dat was voordat ik zelfs de test kende. Allee, dat was gewoon iemand die gewoon harmonie wilt. Alles moet goed zijn, niemand kwetsen enzovoort. Ik heb gewoon doorheen de tijd, als ik nu de test maak, ik score evenveel op rood als op groen. En dat is van... Dus daaruit is vooral... Ik heb dat kunnen bereiken, denk ik. Allee, die verschil, die verandering die ik in mezelf zie, is door, zoals Bart zei, door die fouten te maken. Door gewoon zo snel mogelijk... Want wat ik bijvoorbeeld, zoals u de vraag stelde in het begin, ik had plannen en ik wilde dingen doen, maar ik heb ze altijd uitgesteld. Wat als het misgaat? Wat als het fout loopt? En dat deed me denken... Allee, nu doet het me denken aan een video van Arnold Schwarzenegger. Hij zegt ergens, don't be afraid to fail. Look how further can you fall. Allee, hoe verder je kunt vallen, het is maar de grond. Mm-hmm. En je kunt terug leren opstaan. Dus snel erin vliegen.
Ja.
Maar met een planning, niet zomaar met emoties. Een balans tussen jouw emoties en jouw verstand.
En jezelf toelaten dat je fouten mag maken.
Ja, je mag niet te streng zijn.
Want dat is iets, ik denk dat dat in België nog het moeilijkste is om mee om te gaan. De meeste mensen durven geen fouten maken. Terwijl je, als je onderneemt, moet je durven fouten maken. Je kan niet anders. Je moet durven op je bek gaan.
Mm-hmm.
Dus goed op je bek gaan is een van de mooiste experiences in het leven, in het ondernemersleven. En je moet er kunnen van genieten zelf, van op je bek gaan.
Inderdaad.
Elise, wat zou jij anders hebben gedaan?
Ik denk niet dat ik iets anders zou hebben gedaan. Ik ben van in mijn stage mijn eerste job gerold. Na 3 jaar was ik dat zo een beetje beu. Dat was echt niets voor mij, eigenlijk een puur interne functie. Dan ben ik de evenementen ingerold. Ik heb daar superveel geleerd. Super interessante sector. Maar ook beseft dat dat iets was waar dat mijn vonk misschien op duur in zou uitoven, omdat dat inderdaad heel veel energie kostte. En nu zit ik in iets dat een beetje tussen de twee zit. En dat vind ik top. Dus voor mij is deze job wel iets waar ik een beetje balans wat meer in vind. Omdat ik nog altijd evenementen kan organiseren, maar tegelijk inhoudelijk kan verder opbouwen. Dat zijn geen losse evenementen, alles hangt aan elkaar. Ik vind het gewoon superboeiend.
Mm-hmm.
Dus ik zou aan mijn traject absoluut niks veranderen.
In het verleden heb je ook af en toe binnen eventmanagement ofwel een collega gehad die afhaakt. Of het begint te regenen, locatie lukt niet meer. Of andere aspecten binnen je project die niet verlopen zoals gepland. Welke reflex maakte je dan telkens? Welke impact heeft dat dan ook op jezelf?
Ik heb vooral geleerd, ik heb nu meer stress dan vroeger. Omdat vroeger mocht ik geen stress hebben, want dan zou ik er niet door geraken in de evenementen. Ik had toen een betere manier om die stress te onderdrukken. Maar wat je echt leert, dan is heel probleemoplossend denken. Je moet gewoon denken van, oké, bon. er loopt iets fout. Het is niet zoals dat ik het wil. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen ten eerste niet kwaad zijn op mij, dus voldoende communiceren? We hebben bijvoorbeeld ooit een evenement in een zaal gedaan. Die zaal was niet opgewarmd. Ja, dat is niet geestig als je met je avondkleding toekomt in een koude zaal. Dus dan moet je daarover communiceren, zodat de mensen op hun gemak zijn. Maar je moet er wel aan denken om dat te doen en niet alles in de achtergrond proberen op te lossen. Want als ze het niet weten, dan gaan ze toch geambeteerd zijn. Dus heel veel communiceren is superbelangrijk. Ja, expectation management, dat is een van de belangrijkste zaken, denk ik.
Mm-hmm. Oké. Okay. Heeft iemand van ons het gevoel gehad van, oh, dit is even een slecht moment. Mijn passie is mee aan het inhalen. Ik ben in overdrive aan het gaan, bijvoorbeeld. En hoe heb je dat dan aangepakt?
Voor mij is vooral, dat gebeurt heel vaak. Allee, dat is, wat vroeger was, als ik een slecht moment kreeg, dat bleef heel lang slecht. En tegen dat ik terug mezelf was, duurde even. Maar nu is het vooral van, als ik voel dat ik genoeg geslapen heb, en ik word wakker en ik ben leeg van binnen, dat wil zeggen, ik las alles los. Zelfs creëerde problemen, lukt het niet, ja, ik ben dan echt zo zorgeloos. Ik laat alles los voor een paar dagen, totdat ik weer mezelf ben. Want als ik dan blijf hangen aan iets, dan, ja, dat is een rode teken voor mij. Dus en zolang dat niet het geval is, ja, alles wel.
Bart, heb jij al zo'n moment al ervaren dat je dacht, oh, nu ga ik even in overdrive?
Oké, misschien het stoppen in mijn corporate job was wel een moment waar ik zei van oké, nu heb ik het wel even gezien hier. Maar ik ben iemand die tamelijk snel de bull by the horn steekt. Dus ik ga daar heel snel op anticiperen. Ja. En ik hou van change. Hè. Ik vind change ongelooflijk belangrijk in het dagdagelijkse leven. Ik gewoon van richting veranderen met de boot waar je heen vaart.
Mooi.
Dat is, voor mij is dat ook passie. Hè. Dus af en toe is de boot compleet de andere richting doen uitvaren. Ja. Ja,
oké. Okay. We zijn aangekomen aan de advocaat van de duivel. Dat is een stelling die niet door mij is geschreven, maar wel een stelling die ooit door iemand is gemaakt. Jullie mogen jullie mening daarop geven. Als er balans is, dan ben je ze snel weer kwijt. En dat is normaal. Zeker als je ambitieus bent. Dus ik herhaal nog even. Als er balans is, dan ben je ze ook snel weer kwijt. En dat is normaal, zeker als je ambitieus bent.
Ja, maar ik denk, dus je kan heel perfectionistisch balans nastreven. Maar je kan het ook op een andere manier doen. En ik zal altijd voor de tweede manier opteren. Dus perfectionisme streef ik al lang niet meer na in mijn leven. Want dat is onmogelijk. Hè. Dus genieten van de min of meer balans die ik wil bereiken, vind ik veel belangrijker dan de perfecte balans te bereiken. Hè.
Mm-hmm. Elise?
Een statement dat mensen vroeger dachten dat ik het nooit ging maken, is done is better than perfect. Omdat ik dat vroeger ook had. Ik verloor mij altijd in de details omdat ik alles zo goed mogelijk wilde doen. Dat kost dan ook meer tijd, dan ben je ook meer uren bezig. En dan maak je ook veel meer zorgen. Dus ik heb dat leren loslaten. En dat is een stukje balans geworden voor mij. Om te leren dat de zaken niet perfect gaan zijn, maar als je erin slaagt om zaken te realiseren en bepaalde doelstellingen te bereiken, zonder dat elk stapje daarin perfect is geweest, dat is een mooie manier om er te geraken. En dan ga je tijdsbesteding ook veel beter zien.
Goed, we zijn bijna aan het einde van onze aflevering gekomen. Ik vraag me zo af, welke trends zien jullie nog gebeuren in die zin bij het jongere publiek? Er bestaat nu ook zoiets als, men sprak over work-life balance, maar er is nu ook zoiets als life-work balance. Welke trends zien jullie nog gebeuren? Waar zou je zelf nog achter staan? Shoot.
Ik zie bij de studenten nu vooral heel veel mensen die het belangrijk vinden om zelf te kunnen bepalen wanneer dat ze werken en hoe dat ze werken. Dat uitzicht volgens mij voor een stuk daardoor ook in een groter aantal studentenondernemers. Ik kan hen daar wel in volgen. Om niet meer zomaar de structuur te volgen van een bedrijf zoals dat ze opgelegd is. Weet je, niet iedereen is productief om 8:30 's morgens. En als je dat kunt inzien en daar optimaal mee kunt omgaan, dan vind ik dat wel een sterkte. En ik heb het gevoel dat de jeugd van nu daar veel meer oog voor heeft en veel meer gevoel voor heeft. En dat aan de bedrijven nu is om dat mee te nemen in de manier van werken. Ik geloof daar heel hard in. Die digitale tools gaan dat ook voor een stuk ondersteunen als ze er op de juiste manier mee omgaan. Dus ja, dat is de trend die ik het meest zie nu.
Ja.
Ja, ik kan niet zo zeggen of het een trend is, maar ik zou opteren voor meer alternatieve work-life balance definities. Hè. Ik vind mijn definitie van work-life balance wel charmant. Hè. En die werkt voor mij. Ik ben zeker dat die voor nog veel mensen zou kunnen werken. Maar in België is het niet zo normaal dat je voor zoiets opteert. Mm-hmm. Hè. Dus,
ja. Bart, je bent zelf ook een enorme storyteller. Zien we storytelling doorheen jouw wereldreis? Of ja, tuurlijk, Easy tuurlijk, Coffee tuurlijk. Storytelling. Dus we zien wel wat storytelling doorheen
tuurlijk,
jou.
Tuurlijk. Ik blijf storytellen, hè, no matter what I do. Hè. Dus, okay. Maar dat is het belangrijkste. Dus het vertellen van verhalen op gelijk welke wijze. Of het nu in een entrepreneurial environment is of gewoon in een privé environment, vind ik ongelooflijk belangrijk.
Je bent een man van de doelen ergens. Is dat ook zo op wereldreis? Dat je zegt, oké, ik wil bijvoorbeeld die sport leren terwijl we 3 jaar op reis zijn. Of ik wil dit leren. Heb je een bepaald iets in je hoofd dat je denkt, tijdens die wereldreis wil ik dit gedaan hebben?
Fun. Ja, okay. Echt waar. Wereldreis is fun. En natuurlijk, daar het om langere wereldreizen gaat, ja, dan moeten we natuurlijk ook wel veel believen. Maar het is niet zo dat ik zeg van we moeten onze bucketlist volledig afgewerkt hebben. Dat is toch onmogelijk, mm-hmm. Dat kan je niet.
Ja.
En perfectionisme streef ik sowieso in niets meer na. Heb ik waarschijnlijk ook nooit echt gedaan.
Ja.
Maar ik ben er zo nog veel lakser in geworden. Dus gewoon fun. En sometimes, mm-hmm. Soms is het belangrijk om eens met de flow mee te gaan. Gewoon ook.
Ja.
Vind ik wel leuk.
Oké. De trends. Wat denk jij of waar wil jij je nog meer op inzetten? Of wat zie jij rondom jou? Vertel eens.
Maar ik kijk vooral naar mezelf. En voor zoals ik in het begin zei ook, voor mij, zolang dat ik content ben met wat ik aan het doen ben, en ik zie dat mijn gezin tevreden is,
dat is een fiets misschien?
De tip of the iceberg.
Sorry. Er gebeurde iets onder het water. Verder. Ja. Sorry, ik heb je onderbroken.
Maar we hebben het overleefd, dus dat is niet erg.
Nee, ja. Top.
Dus ik was aan het vertellen. Gewoon dat terug. Ik kijk altijd. Ik probeer naar mijn basis te kijken. Wie ben ik als persoon? En ik probeer in die richting ook gewoon mijn dingen te doen. Dus.
Oké.
En ik vind ook, zolang er mensen niet te veel opgelegd wordt, wat nu de juiste definitie van work-life balance is, ben ik al tevreden. Want ik denk, het is voor iedereen anders, voor iedereen verschillend. Je kan er niet... Allee, het is te divers als thema. En wat voor de ene functioneert, hoeft ook niet echt voor de andere te functioneren. Dat is perfect oké.
Ja.
Inderdaad.
All right. Leuk gesprek. Heel interessant. Ik heb nog één vraag, Bart. Ik heb geen research gedaan naar jullie naam, maar ik heb wel een vermoeden en ik zou echt graag willen weten van waar jullie
mijn
naam...
Mijn familie.
Nee, Easy Coffee.
Ja, ik weet het.
Komt dat van Izegem?
Ja.
Oké, yes.
Wel, het is dubbelzinnig. De cradle of Easy Coffee zal altijd Izegem blijven. Hè. Dus, maar het wilde ook zeggen, kwaliteitskoffie op een easy manier naar de mensen brengen. Hè. En daarom zitten we op AAA-locations meer en meer in de stadcentra van de grote steden, zoals op de Meer in Antwerpen, op de Lange Munt in Gent. We zijn bezig met projecten in Leuven, in Mechelen, we gaan naar Brussel, enzovoort, enzovoort.
Hè. Je spendeert veel tijd in de auto?
Eindelijk niet zo. Nee? Ik heb een machtige balans bereikt tussen zowel operationeel in de shop staan, wat ik ongelooflijk graag doe, wat in... van mijn grootste passies is. Ik doe niet liever dan op de drukste dag van de week in mijn drukste shop alleen te gaan staan en gewoon af te zien de hele dag. Hè. vind ik ontzettend leuk. De helft of de andere helft van mijn werktijd is dan eerder strategisch. Hè. Meer het managen van de keten, laten we zeggen. Ik doe ze allebei even graag. Natuurlijk, als ik operationeel werk, zit ik niet in de auto, want ik sta in mijn shop. Als ik strategisch of als ik aan het managen ben, dan zit ik wel eens in de auto, maar eigenlijk niet overdreven veel. Ik ben ook niet echt een ik rijd niet graag in de auto en ik sta zeker niet graag in de file. Dus dat zal ik sowieso proberen te vermijden. Ik las vandaag in de krant dat 20% van de Belgen meer dan 2 uur woon-werkverkeer tijdsbesteding hebben. Zou ik jammer vinden in mijn geval.
Ik
zou dat niet kunnen.
Verdals, waar wil jij, laten we zeggen, binnen 5 jaar naartoe?
Binnen 5 jaar. Ik hoop dat de VZ2 een grote rol kan spelen hier, vooral in West-Vlaanderen. Daarnaast dat ik een for-profit onderneming heb en dat ik begonnen ben met mijn masterstudies sociologie of politieke wetenschappen. Dus,
amai.
Ik hoop het. Ik hoop altijd veel, maar soms lukt het wel, soms niet. Dus,
Oké. Waar wil jij persoonlijk of met Startatka nog naartoe?
Ik hoop in eerste instantie dat we Saffes Veilig aan wal krijgen. In tweede instantie, voor Start.k hoop ik dat we veel kunnen groeien. We zijn aan een mooi traject gestart en ik wil graag dat dat nog verder uitgebreid kan worden.
Ja. Alright, heel fijn, heel interessant gesprek. Leuk om jullie hierbij te hebben. Bedankt om hier aanwezig te zijn.
Dank je wel.
Graag gedaan.
En we hopen dat we binnen 3 jaar terug ons verhaal hier komen vertellen.
Oké, top. En dan gaan we zien wat de evolutie was. Goed, bedankt voor jullie aanwezigheid. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgevens van Bart, Elise en Verdaos zijn te vinden op de website van Start.k. Vergeet ook niet de podcast te liken en een review achter te laten. Deel hem ook met je ondernemende vrienden, mensen die aan een idee sleutelen of een concreet concept op de markt willen brengen.
Alright, it's a wrap.